Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. We zien het christendom als een strak georganiseerde kerk, met eeuwenoude tradities die vanaf de ontstaansperiode onveranderd zijn geweest. Maar iedere tijd had zijn eigen christendom. Vooral de eerste 1000 jaar van de religie waren lang niet zo ordelijk als we denken. Sterker nog, de religie maakte een aantal intensieve transformaties door. Heeft het christendom wel een ware identiteit? Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit hier vandaag in de studio met wetenschapsredacteuren Hendrik Spiering en Bart Funnekotter.
Hallo.
Welkom.
Hallo.
Ik voel een kleine serie aankomen. Laatst hadden we het al over de vroege islam, nu het vroege christendom. Die vorige aflevering die bestond uit een soort nieuwsgierigheid, hè, van allemaal nieuwe inzichten, althans voor jou, Bart.
Ja.
Hendrik, daarentegen, jij bent in mijn ogen althans echt al een christendomkenner vanaf het eerste uur.
Ja, ik kan hier misschien wel eigenlijk onthullen. Het is misschien een schok voor een wetenschapsredacteur dat ik eigenlijk kerkhistoricus ben, in zekere zin.
Daar ben je op afgestudeerd.
Nou, ik had een dubbel bijval kerkgeschiedenis, omdat dat werd gegeven door een hele goede hoogleraar.
Ja, dus eigenlijk heeft ook dat vroege christendom helemaal geen geheimen meer voor jou.
Nou, dat is het leuke, er komt geen eind aan. Er is altijd weer nieuwe kanten, nieuwe interpretaties. En de aanleiding voor deze podcast is een boek wat verschenen is tijdje terug. Ik heb er ook een recensie over geschreven in de tijd. Van Peter Heather, een oud-historicus. Een historicus van het Romeinse Rijk. Maar hij is nu ook hoogleraar in de middeleeuwse geschiedenis geworden. En die heeft een boek geschreven onder de pakkende titel Christendom. Dus niet Christianity, maar Christendom.
Nee,
wat
is...
in het Engels betekent Christendom meer het gebied van het christen. Dus de christenheid zou je dat kunnen vertalen in het Nederlands. Dat is een subtiel verschil. Het had ook Christianity kunnen heten natuurlijk. Maar...
dus eigenlijk de ruimtelijke verspreiding,
ja,
van het christendom.
Ja, zou je het kunnen zeggen. Maar ja. Het gaat natuurlijk over alles. Want het heet ook, de ondertitel is The Triumph of a Religion. En dat gaat over de eerste 1000 jaar. Want we spreken makkelijk over het vroege christendom. In de wetenschappen is vroege christendom meestal de eerste paar 100 jaar. Maar nu gaat het eigenlijk over de eerste 1000 jaar. En het mooie van dat boek is dat het, en dat trof me toch ook weer na al die jaren dat ik me met christendom bezig hou, dat er 2 of misschien wel 3 hele belangrijke transformaties zijn geweest in de geschiedenis van het christendom. Als we die eerste eeuwen, dat het gewoon als religie in het Romeinse Rijk groeit, als de eerste periode nemen, hele lokale kerken, heel verdeeld, helemaal geen centrale organisatie.
Best versnipperd eigenlijk.
Versnipperd, ja. En dan rond het jaar 300 is er een enorme transformatie. Dan wordt de keizer van het Romeinse Rijk natuurlijk een onvoorstelbaar machtige man. Ik denk dat we eigenlijk ons niet meer eens meer kunnen voorstellen hoe machtig die mensen waren. Dus die keizer, die machtige kerel, die wordt christen. En dan ontstaat er een totaal andere kerk.
Dus dat was de eerste transformatie, zou je kunnen zeggen. Ja, dat...
En dan de tweede transformatie, ja, laten we zeggen in de 5e eeuw, stort die dat imperiale systeem in het West-Romeinse Rijk in elkaar. En dan ontstaan er overal Germaanse koninkrijken die op een totaal andere manier zijn georganiseerd. Helemaal niet meer met een bureaucratie. En het christendom past zich dan eigenlijk moeiteloos aan. Onvoorstelbaar eigenlijk als je dat tot je door laat dringen. Hoe het christendom zich aan die krijgercultuur die dan in die koninkrijken heerst aanpast.
Ik wil zo meteen nog graag in meer detail horen over die verschillende fases van versnippering, Romeinse eenwording en krijgercultuur. Maar wat ik me nu afvraag, hè, als ik jou zo hoor praten, ik dacht altijd van nou, christendom is best wel een, hoe zeg je dat, een continue religie. Er zijn geen grote omwenteling. Maar er waren echt een paar kantelpunten waar het heel makkelijk ook een andere kant
ja,
op had,
totaal,
had kunnen
ja,
gaan.
Totaal. En dat is in de geschiedschrijving vaak wel besproken. Kijk, stel dat Constantijn nou niet christelijk was geworden, wat was er dan gebeurd? Maar het mooie van dit boek, en dat was ook wel de leuke punch die erin zit, ook in de inleiding die hij erbij geschreven heeft. Pieter Heather zegt, en ik denk dat hij daar volkomen gelijk in heeft, dat we komen natuurlijk uit een cultuur tot, laten we zeggen, 40 jaar geleden misschien, waarbij het christendom volkomen vanzelfsprekend was als westerse identiteit. We hebben het sowieso hier over Europa en het Westen. Want je hebt ook nog christenen in China en zo, maar daar hebben we het nou helemaal niet over. Dus de groei van het christendom was volkomen vanzelfsprekend. Want ja, in de jaren 50, prominente historici, die hebben het over de vanzelfsprekendheid van het christelijke, westelijke wereldbeeld. Er hoorde wetenschap bij. Als we dat nu lezen, denken we, hè, waar hebben ze het over? Alles wordt op één grote hoop gegooid. En tot voor kort zie je dat ook nog wel, dat waarom is het christendom gegroeid? Dan gaat het er eigenlijk over dat dat vanzelfsprekend is. Want ja, dat heidendom, dat kon natuurlijk niet aan de psychische en religieuze noden van de mensen meer beantwoorden. Er was iets nieuws nodig. Ja, waarom eigenlijk?
En daar gaat Pieter Heller dan nauwkeuriger op in.
Totaal tegenin ook dat die vanzelfsprekende groei, die is er eigenlijk niet.
En jij hebt het boek ook in detail gelezen. Ja, zag je net al even met veel potlood aantekeningen.
Ja, zo ben ik dan.
Ja, Bart, jij zat erbij te gruwelen.
Ja, Bart kan daar niet tegen.
Ja, dat doet mij lichamelijk pijn. Maar ieder mens op zijn eigen manier.
We kunnen erop vertrouwen dat Hendrik dus wel met kennis van zaken ons door de transformaties heen leidt. Want
zeker.
Ik ben benieuwd, kun je ons even een stap terug in de tijd eigenlijk meenemen naar die beginperiode van die versnippering?
Ja, van de eerste periode. Ja, kijk, de allereerste periode, is misschien wel goed om even te benadrukken, is natuurlijk de tijd van Jezus zelf. De Joodse prediker.
Het jaar nul.
Ja, daarna dus. Ja. Dus de eerste eeuw, de Joodse prediker die om allerlei redenen populair wordt en gekruisigd wordt. Nou, bekend verhaal, maar dat is zeg maar de allereerste fase. En ja, daar kan je ook een hele podcast aan wijden, maar we hebben het dan nu over, ja, dan spoelt eigenlijk dat christendom uit over vooral de Griekse gedeelte van het Romeinse Rijk.
Hoe lang daarna was dat dan ongeveer?
Ja, dat gaat allemaal niet zo ontzettend snel natuurlijk. Dus een paar honderd jaar verspreidt zich dat. En het wordt ook een aanwezige godsdienst. Het is niet zo dat het zeg maar onzichtbaar was. Want er zijn ook vervolgingen. De keizers die ergeren zich aan het feit dat er niet tot de keizer wordt geofferd. Of aan de genus, aan de god van de keizer. Dat leidt in een periode van spanning soms tot een soort heksenjacht op die christenen. Ja. Dat wordt vaak enorm overdreven, alsof er miljoenen christenen over de kling zijn gejaagd toen. Dat was allemaal heel klein.
Maar dit waren dus echt de discipelen van Jezus die ervoor zorgden dat het geloof verspreid werd.
Ja, dat is een complex proces met verschillende missietactieken. Je had ook, wat het belangrijkste is eigenlijk om vast te stellen, want ik zit nu over die verschillende missietactieken, maar er zijn gewoon ontzettend veel variëteit. Dat kunnen wij ons bijna niet meer voorstellen, want nu heb je een soort geloofsbelijdenis van het christendom en die onderschrijft ook iedereen. Maar dat was in die tijd niet. Er is ook een bekend boek, dat heet The Christianities. En er wordt ook door een andere historicus geschreven over micro-christendommen. Je hebt overal, iedere stad, iedere plek die had zo zijn eigen tradities. En grofweg had je dus ook nog heel veel Joodse christenen die dus helemaal in die oude traditie voortgingen. Dat Jezus niet een god was of een zoon van God, maar gewoon een prediker, maar hele belangrijke.
Die natuurlijk veel invloed. Ja, want ik heb op een katholieke basisschool gezeten en we hebben natuurlijk ook al wel vaker christendom gerelateerde podcasts opgenomen.
Maar daar begon het dus eigenlijk al. Hè? Hij ging dood. Hij had natuurlijk verschillende discipelen, de apostelen, die zijn woord verspreiden. Via, wat was het, evangelie van Matthäus, Lucas. Maar moet
ja, dat zijn de geschriften die zijn overgebleven. En je moet je vooral voorstellen dat dat verhaal wat je op de christelijke scholen hoort, dat is een heel gladgetrokken verhaal van één lijn van dat christendom. De tweede, derde eeuw heb je eigenlijk drie grote hoofdstromingen die ook weer onmiddellijk in allerlei kleine stromingen uiteenvallen. Er zijn ook mensen die dan wel die Christus aanbidden, maar dan ook nog wel naar de tempel van Jupiter gaan. Omdat ze daar ook geen kwaad in zien.
Dat weten we uit allemaal oude geschriften waarin dat dan werd vastgelegd. Ja,
ja, en er is heel veel menging. Kerken waren ook bijvoorbeeld helemaal niet eigendom van de kerk. Dat waren heel vaak gesticht door gelovigen met geld. En die organiseerden dat gewoon zelf.
Ja, en die konden er dan ook nog weer hun eigen draai aan geven binnen
natuurlijk.
Die kerk. Ja.
En er was bijvoorbeeld ook heel veel vrouwen waren heel machtig. In Rome is dat dan wel bekend. Die hadden enorme invloed. En die bisschop deed dan, die was dan eigenlijk vaak helemaal niet zo belangrijk. Dus dat is dus allemaal later worden die bisschoppen in de geschiedschrijving heel belangrijk gemaakt. Maar en dat, sommigen waren dat natuurlijk ook. Nee, dat is ook onderdeel van de variëteit.
Iedereen deed maar wat, heb ik toch een beetje het idee.
Ja, het was geen centrale controle in ieder geval.
Er waren natuurlijk ook, hè, we kennen nu het Nieuwe Testament met vier evangeliën. Maar er waren natuurlijk veel meer evangeliën, levensverhalen
nog,
van Jezus die de ronde deden.
Ja.
Dus het was inderdaad een beetje een anarchistische, gewoon een leuke anarchistische bende.
Ja, en er was dan heel veel ruzie. Want dan zeker uit Rome, natuurlijk een van de grootste gemeentes. Er waren heel veel variëteiten. Er werd dan ook ruzie gemaakt. Een van mijn favorieten zijn de Montanisten. Was zo rond 160 na Christus. Waar die zeg maar heel erg anti-Joods waren. En die hielden dan alleen maar de brieven van Paulus en Lucas. Waar ze dan nog een aantal versen uitgesneden hadden ook. Als leidende tekst. Je had ook gemeentes die hadden dan Marcus en dan andere evangelies nog. En ja, er was eigenlijk, zolang ze dat zelf wilden, was er niemand die ze op de vingers stikte natuurlijk.
Nee, een beetje knip- en plakwerk hier en daar. Ja. Van dit, hier voelen we ons mee bij thuis en hierbij niet.
Tegelijkertijd is die teksttraditie van de evangelies die nu als leidend gelden ook wel heel erg sterk. Ik bedoel, dat is niet dat we nu met allemaal rotzooi zitten of zo.
Maar goed, dat was de anarchistische periode, net zeg jij, Bart. Mm. En daar kwam een eind aan die vrije improvisatie door de Romeinse keizer.
Ja, dat is een onvoorstelbaar proces geweest. Want in de derde eeuw was het Romeinse Rijk ook in crisis. Het was een crisis omdat er heel veel burgeroorlogen waren. Een heel snelle wisseling van keizers. Er waren ook ziektes waarschijnlijk. Dus politiek waren er allerlei problemen. Er was ook nog een grote christenvervolging die ook allerlei problemen opleverde voor de christenen natuurlijk. Want dan moesten ze hun bijbels inleveren en heel veel deden dat dan ook. En dat leidde natuurlijk ook weer tot verwijten achteraf. Er zijn ook weer allemaal splitsingen uit voortgekomen.
Ja, maar dat was dus niet één bepaalde groep christenen die werd vervolgd, maar
nee,
gewoon,
alle
variëteiten van het christendom.
Ja, omdat ze dus in principe geen andere goden wilden erkennen. En dat leidde altijd tot de problemen. Dat is dan een van de belangrijkste kenmerken van dat christendom.
Want de Romeinse keizer zelf maakte aanspraak op goddelijkheid.
Ja.
En dat was de christenen waren daar niet van gediend.
Dus er was eigenlijk een politiek probleem.
Ja, de pech voor de keizer dat hij dan gewoon per definitie geen god meer kon zijn.
Mocht zijn van de christenen.
Nee, en dan zie je dus ook dat wat wij als politiek en religie zien ook heel erg met elkaar vermengd is in die tijd. Maar goed, rond 300 is het keizerschap weer helemaal gevestigd, zeg maar. Een volkomen machtig nieuw systeem, een hele nieuwe bureaucratie ook opgezet. En dan wordt een man keizer, Constantijn de Grote, die regeert ook heel lang, wel 30 jaar. En die heeft ook het eerst te maken met nog allemaal concurrenten. Dat is allemaal vrij vrede, veldslagen en moordpartijen zijn daar.
Dit was rond het jaar 300.
Ja. Ja, dus eigenlijk iets later, maar dat wordt allemaal zo ingewikkeld. En dan, die bekent zich dan als christen. Op het moment dat hij de macht helemaal in handen heeft, zegt hij, ik ben christen. Dat betekent niet dat hij niet christenen gaat vervolgen of zo. Maar dat hij ineens tegen die christenen zegt, hier heb je ontzettend veel geld, ga maar kerken bouwen. En als er wat is, tik mijn legaat in jullie stad op de schouder, die zal jullie helpen. Dus ineens is dat christendom staat in het volle licht.
Is best een bizarre plot twist.
Ja, dat zou echt wel, niemand bedacht hebben.
Er zit een heel mooi verhaal over zijn bekering aan vast. Of dat allemaal historisch allemaal klopt, dat valt te bezien. Maar inderdaad, we kwamen uit een hele onrustige tijd. En Constantijn had nog af te rekenen met één belangrijke concurrent. Dat was Maxentius. En in 312 ontmoeten zijn leger en dat leger van Maxentius elkaar bij de Milvische brug. Dat is een brug die toegang geeft tot Rome. En het verhaal wil dat Constantijn een droom kreeg. Waarin hij het kruis zag, het kruis van Christus. En de kreet in hoc signo vinces. In dit teken zal jij overwinnen. En toen dacht Constantijn, dit is dus een teken dat als ik mij bekeer tot deze kennelijk wellicht machtige christelijke god, dan ga ik de veldslag winnen. Nou, lang verhaal kort.
Elke bondgenoot die ik kan gebruiken, die vraag ik erbij. Dus...
Nou, lang verhaal kort. Het verhaal wil dat hij het op zijn vaandels het gyro tekende. Liet afbeelden, dat is de Griekse letters Gi en Ro, die samen Christos vormen. Constantijn won die slag in 312 bij de Milvische brug. Toen dacht hij, ja, hey, deze christelijke god heeft bewezen hoe sterk die is. Dat wordt vanaf nu, dat wordt mijn god en dit is mijn bekering.
En had hij zich al dan voor die slag laten bekeren, gauw?
Nou, het interessante is dat wij zijn heel erg gewend om te denken, en dat is ook een van de punchlines van dat boek van Peter Heather, te denken dat zo'n christelijke bekering enorm is, heel ingrijpend. Je hebt het moment dat je geen christen bent en dan zie je het licht, dan zie je dus het teken wat je naar de overwinning brengt, bij wijze van. En dan denk je, ja, dit moet wel waar zijn. Het zal echt wel eens gebeurd zijn, maar heel veel van die bekeringen, die zijn veel geleidelijker. Het interessante is dus dat dat de verhaal van Constantijn, ja, daar is iets heel bijzonders gebeurd natuurlijk, dat een zo machtige man, ja, toch eigenlijk een religie aanneemt waarvan je denkt, ja, wat heeft hij daar voor voordeel bij?
Ja, maar hij dacht ook, hè, bij dat schilderen van die gyro-tekens dacht hij misschien ook van, baat het niet, het schaadt ook niet.
Nou, ik denk dat het wel belangrijk is, hoeveel christenen waren er op dat moment in het Romeinse Rijk? Sloot hij zich aan bij de grote club of niet?
Het oude verhaal, zoals ik dat ook nog op de universiteit geleerd heb, is dat toen al ongeveer 10-20% van de bevolking zou al christelijk zijn geweest. En dat is een berekening die vaak op allerlei sociologische observaties van bijvoorbeeld de Mormonen, hoe snel verspreiden die zich.
Ja.
En dat is dan gewoon doorgerekend, want er was natuurlijk geen volkstelling of zo. En een van de dingen die Peter Heather dus benadrukt, zijn eigenlijk twee dingen. Dat het aantal christenen in die tijd veel kleiner is dan de traditionele historiografie zegt. Dus niet 10-20%. Maar hij denkt 1-2%. En daar heeft hij dan ja ook een simpele redenering bij. Want je hebt alleen maar simpele redeneringen. Bijvoorbeeld, nou, dan kijkt hij hoeveel procent van de bevolking woonde in steden. Dat was dan ongeveer 10% uit mijn hoofd gezegd. Hoeveel van die steden hebben in die tijd een christelijke bisschop? Dat is ongeveer een derde. Dus dan zit je nog maar op 3%. Maar zelfs de meest christelijke stad, Antiochië, heeft tot ver in de 4e eeuw geen enkele meerderheid van christenen. Dat is dan wel bekend. Dus dan moet je dan ook weer een percentage afhalen. Dus dan kom je weer op 1-2%. Dat is dan nog een hoge schatting.
De grootte van de kerk nog kunnen bekijken. Hoeveel mensen pasten er in zo'n kerk?
Nou, dat is ook interessant. Er zijn heel weinig kerken over uit de vroege tijd. Omdat dat waren eigen kerken. Er waren gewoon mensen thuis. Dus dat zegt ook al iets hoe groot het was. En zo zijn er nog een paar aanwijzingen. Er is bijvoorbeeld een inventarislijst over van een kerk, ik geloof in Egypte. Ook uit deze tijd. En dat, ja, daar hebben ze dan 60 kledingstukken die dan in tijdens de dienst werden gebruikt. Dat tikt allemaal niet enorm aan. Ja. Dus het grappige is dat er ook niet een heel dwingend argument tegen is wat hij brengt. Ja, want we weten het gewoon niet. Het zou in theorie kunnen dat 20% christelijk is. Maar het is, als je deze redenering leest, dan denk je, ja, het is eigenlijk veel waarschijnlijker dat het veel kleiner is.
Ja, een beetje natte vingerwerk. Ja.
Er was ook helemaal niet een, want wij denken dat er een geoliede missiemachine was, maar die was er helemaal niet.
Nee, maar Constantijn sloot zich dan aan bij de underdog in ieder geval.
Nou, dat maakt dus, wat waren zijn motieven eigenlijk om christelijk te worden? En een van de wetenschappelijke essenties van dit boek, die zijn er nog niet zoveel, want dat duurt altijd heel lang. Dan zag ik al dat er iemand, die was het toch totaal niet meer eens. Dan zie je ook dat oude beeld. Die zegt, ja, het Romeinse Rijk had een eigen ideologie nodig en dat kon alleen maar het christendom zijn. Dat, weet je, dat hele idee dat dat onvermijdelijk is, is zo sterk.
Oh, daar wil ik zo meteen nog wel even wat verder over praten, over die ideologie. Maar
dus Constantijn, volgens Peter Hedder, die was eigenlijk al een soort crypto-christen, omdat zijn moeder was waarschijnlijk al christen.
Ja, precies. Dat dacht ik ook. Misschien was die, hè, leuk dat verhaal met die Gie en die Ro, maar
en dat heeft hij dus altijd een beetje geheim gehouden. Of hij was half christen, dat kan ook.
Ja, en toen hij eenmaal de keizer was, kon hij makkelijk zeggen, nou, nu kan ik er open voor uitkomen.
Ja, want dat is een belangrijk argument van Peter Hedder, dat hij dus, het werd pas openbaar, niet na die slag bij de Milvische Brug in 312, maar het werd pas algemeen bekendgemaakt toen hij al met al zijn tegenstanders had afgerekend en dus totaal de macht had en dus niemand er meer dwars kon zitten. Want het kon natuurlijk heel makkelijk tegen hem gebruikt worden in allerlei strijd. Want ja, die christenvervolgingen, die er waren ook recent ook weer geweest. Dus dat was helemaal niet zo slim om je als christen bekend te maken. Dus pas op het moment dat hij totaal de macht had, ik dacht in 324... bekende die zich als christen.
Ja, maar dat is wel grappig, want als iemand anders dan had gewonnen, die niet van huis uit met het christendom te maken had, dan was er helemaal geen sprake van christendom in het Romeinse Rijk.
En dan had je al die losse gemeenschappen, die waren natuurlijk voort blijven bestaan. Dat was niet zomaar verdwenen natuurlijk. Tenzij er een hele actieve vervolging was geweest, dat iedereen dat zeg maar heel veel mensen eieren voor hun geld hadden gekozen. Maar ja, dat was ook niet echt waarschijnlijk geweest. Dus dan had je een totaal andere geschiedenis van het christendom gehad. Want wat deed Constantijn als een van de eerste dingen, behalve dan dat hij dus heel veel geld gaf en dus ineens had het hele christendom de wind mee.
Hij was
overal
van het positieve sponsoren in plaats van het, het afstraffen.
Dat hij ook zei, ja, maar wat is dat christelijk geloof nou eigenlijk? En toen heeft hij dus iets gedaan wat daarvoor nooit gebeurd is. Een concilie bijeengeroepen waarop, want er was heel veel ruzie over, wie is die Christus nou eigenlijk? Is het nou een god? Is het een mens? Is het allebei? Ja. En hoe zit dat dan precies allebei? Nou, en toen zijn er dus iets van 200 christelijke bisschoppen, ja, van klein en groot, naar Constantinopel. Nee, naar Nicea, vlakbij Constantinopel natuurlijk. En die moesten maar onder voorzitterschap van de keizer beslissen of adviseren hoe het moest doen. En Constantijn besliste. Het was niet de paus, niet de bisschop van Jeruzalem of de bisschop van weet ik veel wat. Constantijn besliste. Die was de baas van de kerk.
En toen kwamen ze tot een soort compromis eigenlijk, half god, half mens.
Ja, dat bestond ook al wel. Ja. En dat had toen de doorslag. Een leuk detail is dat de bisschop van Myra, die we nu kennen als Sinterklaas, die was er ook bij aanwezig. En die raakte toen nog in handgemeen volgens mij met een van de andere bisschoppen.
Want wat was zijn zienswijze dan?
Volgens mij was die wel wat we nu orthodox zouden noemen. En dat sloeg die iemand om de oren die net een iets andere interpretatie had.
Ja, hij zag Christus als god. Of?
Nee, God mens. Dus totaal mens en totaal God. En dan kan je ook nog ruzie maken hoe dat dan precies zit. Dat is ook een leuke tiendelige podcastserie over de persoon van God, de natuur van de mens en hoe dat allemaal gemeten wordt.
Ja, oké, dan parkeren we die hier
even. Er is een intellectualiteit ingestopt. Dat is onvoorstelbaar. Ook al omdat het natuurlijk toch belangrijk is voor dat christelijk geloof, van hoe zit dat nou? En hoe meer mensen uit de elite zich daarmee bezighouden, hoe groter de intellectuele massa wordt natuurlijk.
Goed, je noemt dus dat concilie, hè, waarbij er even wat werd vastgelegd van, nou, over wie hebben we het nu eigenlijk met Jezus Christus? Dan zou je kunnen zeggen, de eerste transformatie.
Ja. En niet alleen op ideologisch niveau, op geloofsniveau, maar ook in organisatie. Want ineens krijgen die bisschoppen, die dus wel altijd belangrijk zijn geweest, dus zeg maar de leiders van de kerk, maar vaak hadden die allemaal adviseurs om zich heen, een kerkenraad bij wijze van spreken. Allemaal ook overal weer verschillend. Je had ook natuurlijk bisschoppen die wel altijd de baas waren. Maar nu was het gewoon overal hetzelfde. De bisschop is de baas en iedereen die zich daartegen verzet, krijgt problemen met het Romeinse imperium in feite. He, want dat ligt er altijd achter.
Ja, dat is weer heel erg die politieke inmenging.
Ja, politieke inmenging. En er is ineens een hele duidelijke leider voor alle problemen en dat is de keizer. Als er echt een probleem is wat die bisschoppen onderling niet kunnen oplossen, dan beslist hij. En dan krijg je ineens voor het eerst eigenlijk een kerk die samenhangt.
Maar dan kun je dus echt zeggen, met Constantijn voltrok zich die eerste transformatie en ging je een nieuwe periode in. Na Constantijn werden alle keizers, waren ook christelijke keizers? Of is er nog meer een soort terugval geweest?
Nee, dat is dus heel interessant dat er een neef van Constantijn, die na de zonen van Constantijn ineens de enige overlevende troonpretendent bleek. Het zegt ook wel iets over de moordpartijen die er binnen, het was een hele grote familie, maar die werden allemaal iedereen roeide onmiddellijk allerlei neven en nichten uit die gevaarlijk konden zijn.
Ja, dat was niet heel christelijk zoals wij dat tegenwoordig denken. Iedereen ging gewoon over de kling die in de bedreiging vond.
Echt, dus zo sterk was die christelijke ideologie ook niet toen. Maar goed, die was een soort omgekeerde Constantijn. Want die had vanaf zijn vroegste jeugd een bekering een ontbekering, was als christen opgevoed. Maar heeft zich toen innerlijk bekend door allerlei lezen van filosofen en gesprekken met allerlei figuren, maar ook al op vrij jonge leeftijd. En dacht, ik ben heiden. Ook al omdat dat christendom eigenlijk al zijn hele familie had uitgeroeid, ook zo'n beetje.
Wat was de naam van deze?
Julianus. Julianus. Hij staat ook bekend als Julianus Apostata. Julianus
de afvallige.
De afvallige, vanuit het christendom gezien natuurlijk.
Ja, hij zat toen in ballingschap, in wat nu Turkije is. En toen had hij daar een aantal ervaringen met andere religies, die meer appelleerden aan zijn behoefte naar aan magie. Want daar geloofde hij ook heel erg in. Waarzeggerij was die dol op. Dus toen heeft hij zich inderdaad stilletjes aanvankelijk. Ja. Want hij wist natuurlijk, anders was hij de volgende die over de klink ging.
Precies.
Heeft hij zich bekeerd tot een soort van neo-platoons magisch geloof.
En dat was zeg maar rond het jaar 360, dus ongeveer 40 jaar nadat Constantijn zich in het openbaar typeerde als christelijk.
Ja. Maar hij kwam vervolgens aan de macht, Julianus. Het is niet zo geweest dat het christendom weer helemaal in de vergetelheid raakte.
Nou, zoals Constantijn de niet-christelijke religies gewoon liet voortbestaan, liet natuurlijk Julianus ook de christenen gewoon voortbestaan. Alleen de sympathie van het Romeinse Rijk, van de bureaucratie, was ineens meer niet voor de christenen.
Nee, dat duwtje in de rug, dat was
weg. Dat duwtje in de rug was helemaal weg, dus ze kregen geen geld meer en ze werd ook dwars gezeten natuurlijk. En er was geen vervolging of zo. En wat wel interessant is, en dat zegt ook wel iets over wat bekering in die tijd ook was. Julianus die wilde een soort antichristendom oprichten. Dus zoals die kerk met bisschoppen wilde hij ook overal dat neoplatoons en dan met alle andere godsdiensten, polytheïstische godsdiensten daaronder, een soort bij elkaar vegen en een soort organisatie maken die hij dan weer kon steunen natuurlijk. Dus als hij maar lang genoeg geregeerd had, had dat misschien gelukt. En dan was dat christendom misschien ook weer heel anders zich
maar
ontwikkeld.
Maar hij reageerde niet
lang. Wat ik er even aan toe wil voegen, hij probeerde dus ook het christendom te verzwakken. Dat zie je in een Romeins historicus. Die schrijft daarover dat Julianus daar een heel gemeen plan voor had. Theologisch was men nog lang niet helemaal uitgediscussieerd. Hij liet dan de verschillende personen, al dus die Romeinse geschiedschrijver, van de verschillende gedachtenstromingen van het christendom bij elkaar brengen. Dus Julianus belegde een soort van vergadering van, jongens, kom, we hebben het er nog eens over. Waarin dus de bedoeling was dus dat iedereen ruzie zou krijgen met elkaar over theologische strijdpunten. En dat daardoor de christelijke kerk zwakker uit elkaar zou vallen.
En
zwakker zou worden. En die historicus schrijft ook, want zelfs in het dierenrijk is er geen groep zo gewelddadig ten opzichte van elkaar als christelijke priesters dat zijn.
Ja, en
dat is
dus, dat is Ammianus, toch? Die dat schrijft. En dat is een historicus die in die tijd leeft. Dat is een heidense generaal eigenlijk. En die beschrijft die geschiedenis. Dus die zag het. Dus dat is wel een hele mooie typering natuurlijk. Maar wat ik wilde vertellen, dus Julianus die maakt dus die soort organisatie voor het heidendom. Allemaal in het begin natuurlijk. En dan is er dus een bisschop uit het huidige Turkije. Grappig genoeg van wat we nu als Troje kennen, Ilion, dat plaatsje wat daar vlakbij ligt. Dus een klein plaatsje. De bisschop, de christelijke bisschop van dat plaatsje, schrijft dan een brief aan Julianus En dan is een dienst aanbiedt. Van nou, ik ken hier iedereen. Ik kan heel goed voor die heidense dingen zorgen. En ik wil best. Ik ben de christelijke bisschop, maar ik heb geen enkel probleem om ook de heidenen te bedienen.
Realpolitiek.
Ja. En dan kun je dus, dat, jij zegt gelijk realpolitiek, dat is natuurlijk ook logisch, want er zit iets heel cynisch in, van iemand wil gewoon de macht houden. Maar je kunt ook een verhaal ophouden dat dus het verschil tussen christendom en heidendom helemaal niet zo groot was in die tijd. Dat er heel veel mensen waren die het combineerden. Dat, het is ook wel een grappig verhaal dat na de tijd van Julianus was er in de Senaat van Rome een ruzie over een bepaald beeld wat er stond. Dat doet er ook niet toe. En dan kunnen de christenen, die kunnen claimen dat ze de meerderheid in de Senaat hebben. Maar dat kunnen de heidenen ook claimen. En dat betekent dus dat er senatoren zijn, genoeg senatoren, die zowel tot het christelijke kamp als tot het heidense kamp behoren. Dat is nog de tijd dat, ja, dat je dan, als je cynisch bent, dan zeg je, ja, ze verdeelden hun weddenschappen. En dat is ook voor een deel wel logisch. Want waarom is dat christendom, wat dus zo, voor in ieder geval volgens Peter Heather, en ik denk dat daar wel iets in zit, zo klein begon in de vierde eeuw, is dat in de loop van de vierde eeuw en daarna nog in de vijfde eeuw echt behoorlijk groot geworden. In de vijfde eeuw kan je echt wel zeggen, de meerderheid van de mensen is christelijk in het Romeinse Rijk.
Ja, want nog even voor de duidelijkheid. Julianus regeerde dus maar heel kort, nog maar 3 jaar. En toen ging hij op veldtocht, zoals Romeinse keizers dat altijd doen, om tegen de Perzen te vechten. En daar werd hij het slachtoffer van zijn eigen geloof. Want er was hem namelijk ooit door een waarzegger voorspeld dat hij zou komen te sterven in een plaatsje met een bepaalde plaatsnaam. Nou, er vond een veldslag plaats. Julianus was zo dom geweest om niet met een fatsoenlijk harnas te strijden te trekken.
Ja, ook niet handig.
Lag dus gewond bij te komen. En hij vroeg zo, waar lig ik eigenlijk? Waar zijn we? En dat was dus de plaatsnaam die hem voorspeld was als de plek waar hij zou sterven. En zijn bijgeloof of zijn heidens geloof was zo sterk dat hij zei, oh ja nee, dit wordt niks. Ik hoef niet meer behandeld te worden. Dit is het einde van mijn leven. Hier kom ik te overlijden. En daar overleed hij dus ook.
Sorry Julianus. Maar
zijn heilig vertrouwen in zijn heidendom en dus in waarzeggerij en dergelijke leidde er dus mede toe dat het christendom een langer keizerschap van Julianus bespaard is gebleven.
Maar het klinkt ook wel een beetje als een christelijk verhaaltje om die Julianus een kopje kleiner te maken.
Ja, maar het is in ieder geval een mooi verhaal.
Het is wel een mooi verhaal.
Maar Hendrik, jij begon al iets, hè, over het soort van het sneeuwbaleffect.
Ja,
het steeds.
Want dat is eigenlijk een van de hoofdmoten van dat boek van Peter Heather. En die bisschop Pegasius, die dan zijn heidense dienst ook aanbiedt, dat is daar een soort voorbeeld van mensen die dus, omdat de van bovenaf de druk van het Romeinse bureaucratie, hij rekent ook uit hoeveel baantjes er eigenlijk zijn in de bureaucratie. Het zijn er dan een aantal duizenden. Het is een vrij kleine bureaucratie voor moderne begrippen. Het is natuurlijk een primitief rijk, hoe goed georganiseerd ook. Maar het zijn er best heel veel als je dat afzet tegen hoeveel mensen er tot de elite behoren. Dus in de loop van de vierde eeuw zijn er dus heel veel mensen die vanuit de betere milieus in de Romeinse tijd opgeleid worden. Want dan moet je dus heel veel literaire vermogens hebben om bij de bureaucratie te komen. Dus dan moet je allemaal kunnen schrijven als Caesar en kunnen dichten als Ovidius. Dat gevoel was heel sterk dat het zo moest. En die werden allemaal opgeleid. Ja, en dat kostte natuurlijk een enorme investering. Als je dan geen christen was, dan kon je zo'n baantje niet krijgen. Want er was dus wel een soort verchristelijkingspolitiek. Nou, dat kon je dan wel weer afkopen en zo. Er zijn altijd in dat soort situaties dingen. Maar de grote druk was toch, wil je carrière maken, moet je christen zijn.
Echt een economische impuls dan.
Ja, en dat is natuurlijk, dat gebeurde niet gelijk vanaf Constantinopel. Dat is zo'n geleidelijke groei. En dan is het dus vanuit een diep religieus standpunt, zeg maar, opportunistisch. Ja, als je eenmaal die stap zet en in het begin combineer je het nog met dat je nog naar de synagoge gaat of naar de tempel van Theseus of wat het ook verder is. En dan, maar in de volgende generatie, die christenen, dat is de basso continuo van het verhaal natuurlijk. En dat
is jouw muzikale voorliefde, komt er even doorheen. Hè?
Ja, die gaat domineren. Dus zo langzaam groeit dat christendom door de druk van bovenaf. als de elite zich christelijk maakt om mee te doen met dat uitgebreide bureaucratische spel van het Romeinse Rijk, zo werd het geld ook verdeeld, dan zijn die mensen die weer afhankelijk zijn van die elite, die hebben natuurlijk hetzelfde effect. Want je hebt een enorm cliëntele systeem in die tijd. Dat iedere rijke man heeft allemaal mensen die weer van hem afhankelijk zijn.
Ja, misschien ook een soort influencer aan
ja,
van
ja, natuurlijk. Ja. Ja.
Maar goed, Romeinse Rijk floreerde gedurende enige tijd. Maar het stortte op een gegeven moment
200 jaar
ook weer in.
Nog, ja.
Wanneer was het einde ook alweer?
Ja, eind 5e eeuw dan onder invloed van dalende belastinginkomsten. Grote invallen van Germaanse volkeren. Is die hele bureaucratie stort in en dat systeem van belasting innen door de bureaucratie om het leger te kunnen betalen die de bureaucratie weer in stand houdt, ja, dat systeem is helemaal weg.
En dat betekende dan eigenlijk een nieuwe transformatie?
Of? Ja, want dan is de eenheid verdwenen. Want een grappig detail is dat die binnenvallende Germanen, die zijn meestal al christelijk, omdat christendom was natuurlijk het geloof van de keizer. En die Germanen, dat blijkt ook uit die bekeringen, die waren helemaal niet anti-Romeins. Die wilden juist heel graag meedoen met die Romeinen. Die wilden deel hebben aan de rijkdom van het Romeinse Rijk. Een Romeintje spelen betekende ook al christelijk worden. Datzelfde effect. Hoefden ze helemaal niet diepgelovig christelijk te worden. Maar dan behoren ze tot die club.
Oh nee, dus het was niet de heidenen tegen de christenen in die zin?
Nee. Maar dan krijg je overal lokale, ik noem het lokaal, maar zeg maar Frankrijk was van de Franken, de naam zegt het al. Je had in Spanje had je de Visigoten, in Italië had je de Ostrogoten, in Noord-Frankrijk nog heel lang de Vandalen, bekend als verwoesters van Rome. Daarom hebben we het nu ook nog over Vandalen als mensen iets kapot maken. Maar dat was gewoon een Germaans volk wat zo heette. En die waren allemaal al christelijk. Weliswaar van een net iets andere tak van de orthodoxie van het Romeinse Rijk uiteindelijk. Maar dat uiteindelijk gingen die allemaal wel om naar de precieze orthodoxie van het oude Romeinse Rijk.
Maar dit waren echt die krijgerkoninkrijken waar je het eerder over had.
Ja, en dan er zijn eigenlijk twee belangrijke dingen. De eenheid verdwijnt. De koning neemt de macht van de keizer over en die beslist welke synodes te worden gehouden of concilies. Maar er is geen concilie meer voor het hele westerse christendom. Maar dat is ook wel belangrijk. We hebben het nu nog over wat we nu Europese geschiedenis noemen. In Constantinopel zit nog steeds het Oost-Romeinse Rijk met een keizer. En dan heb je nog veel verder nog heel christenen die in India zitten of in het oude Persische Rijk die nog steeds, ja, die oude anarchistische manier met helemaal niet zo centrale pausen en keizers die dat allemaal regelen.
Nee. Hendrik, jij noemt de paus even terloops, maar de opkomst van de paus, ik heb nog helemaal niet over hem gehoord. Nee. Bestond er al een paus? Of?
Ja, die was er wel. In de Romeinse tijd had je wel grotere kerken, Rome, op een gegeven moment Constantinopel, Antiochië, Alexandrië en Jeruzalem om historische reden, omdat Jezus daar natuurlijk gestorven is. En die hadden wel een zeker gezag, maar dat was meer symbolisch gezag. Als die iets zei wat je aanstond, dan kon je dat als argument gebruiken. Zei die iets wat je niet aanstond, dan negeerde je het. Het was niet een machtige positie of
nee,
zo.
Nee, wat je zei, bisschop en keizer maakten eigenlijk de dienst uit.
Heette de bisschop van Rome toen al de paus?
Ik denk het wel. Het is een soort papa betekent het eigenlijk.
Ja. Maar dat was dus, de paus is gewoon echt de bisschop van Rome.
Ja,
in het begin.
Dat is een bijnaam, de paus. Ja. Maar dat is wel goed dat je dat zegt. Want dat is, als je het nu hebt over het klassieke christendom, het beeld, je krijgt natuurlijk later het protestantisme en zo. Maar de christelijke kerk wordt geleid door één man en dat is de paus. Maar dat is pas in de loop van de middeleeuwen ontstaat dat. En eigenlijk op grond van een heel ander proces dan wat we tot nu toe hebben gezien. Want tot nu toe is dus de organisatievorm, laten we het daartoe beperken, van het christendom is eigenlijk volkomen afhankelijk van de politieke toestand. Dus die eerste 300 jaar heel erg verdeeld, omdat er geen politieke leiding is. Dan krijg je de machtsgreep van Constantijn eigenlijk. Die trekt al die christelijke kerken naar zich toe en die maakt er min of meer een eenheid van. En het instrument is die concilies, die zijn er dan ook regelmatig. Maar ook de invloed van de bureaucratie. En dan valt dat Romeinse Rijk uit elkaar. En dan krijg je dat als een soort mini-christendommen per Germaans koninkrijk. En dan ontstaan ook allerlei verschillen. Maar die totale intellectuele neiging van al die opleidingen voor ambtenaren met al die filosofie die ze dan moeten doen en die gedichten die ze moeten analyseren, bij wijze van spreken, is in die Germaanse koninkrijken niet meer. Dat is omdat, hoe kon je als rijke familie macht in dat koninkrijk hebben? Je moest natuurlijk christen zijn, maar je hoefde niet meer die enorme schriftelijke retorische opleidingen te doen, want die bureaucratie waar dat een functie in had, die is verdwenen. Je moest gewoon zorgen dat je goed kon vechten of militairen actief zijn. Want dat was de weg om carrière te maken.
Er werd alleen nog een beetje geschreven natuurlijk in kloosters.
Tuurlijk, dat gebeurde wel.
Dus er werd nog wat geschreven, maar je hebt inderdaad dat je die grote bureaucratie, en inderdaad iemand als Clovis, hè, de Frankenkoning, ja, die rond het jaar 500 zich liet dopen in Reims. Met het verhaal wil dan 1000 van zijn krijgers die, ja, zich tegelijk met hem lieten dopen in het katholiek geloof. En dat was een heel belangrijk punt, in ieder geval de geschiedenis van Frankrijk en van het christendom, dat zo'n machtige Frankenkoning zich bekeerde tot het katholicisme. Maar bleef daarnaast, net zoals in de Romeinse tijd, bleef het gewoon een moordenaar. Hij is een beruchte veldheer en familiemoordenaar gebleven, ook Clovis. Dus dat is ook een aardige constante. Bekeren tot het christendom, ja, wil niet zeggen dat je vervolgens ook nooit meer bloed aan je handen.
Nee, maar het was wel een praktische deal, want die kerk die bood ook vaak schriftelijkheid. En aan al die hoven had je wel priesters die dan van alles konden opschrijven. Dat is natuurlijk altijd handig.
Ja, dus je had er voordelen mee, maar je zegt net wel van het schrift en het uit je hoofd leren van al die teksten en zo, dat verwaterde een beetje.
Nou, er was geen carrière mogelijkheid meer voor om dat te doen. En wat je dus, ik zeg dat om de overgang naar een soort krijgerskoninkrijk te maken. In een krijgercultuur is natuurlijk vergeving van de zonde nog veel belangrijker. Want al die moordpartijen. Je wilt toch door je lokale godsdienst een beetje gerustgesteld worden. Dat je dan toch wel weer goed terecht kan komen. Zeker voor machtige krijgers.
Ja, dus je kan een beetje fine-tunen om precies de religie te hebben die bij hun zonde past. Hè?
Ja, maar dus het christendom past zich daar ook aan.
Dat zie je ook als je naar de oude kerk uit die tijd, als je daar maar blijft graven. Dan kom je altijd, uiteindelijk blijkt dat gebouw te zijn op een plek die al een mystieke functie had in de heidense tijd.
Ja, maar toch.
Het is een hele tolerante tak van het christendom. Wordt vaak vergeten dat er heel veel ideeën worden gewoon opgenomen uit.
Maar toch, je hebt die krijgercultuur, hè, is duidelijk ook heel belangrijk geweest voor het christendom. En tegelijkertijd zijn we er nog niet. Ik bedoel, dat christendom leek nog niet op het christendom zoals we het nu kennen. Dus we hebben twee transformaties al gehad. Van die versnippering naar het keizerrijk en van het keizerrijk naar de krijgercultuur.
Ja, een soort nieuwe versnippering ook eigenlijk.
Ontbreekt er dan nog een allerlaatste transformatie?
Ja, want de versnippering in die krijgercultuurtijd, dan moet je zeg maar tussen 500 en 1000, moet je dan eigenlijk zeggen. Christendom verspreidt zich wel, dus ook de boeren, die worden ook christelijk en zo. Maar de kerken bijvoorbeeld zijn bijna altijd eigen kerken van de adelen, van de elite. Die stichten gewoon hun eigen kerken en die benoemen zelf de priester. Net als dat in de Romeinse tijd ook eigenlijk was. Als je, denk ik, een gemiddelde kerk aanklopte in 700 of 800... 900, dan was dat gewoon de kerk van iemand. En die zei, hey, wat doe jij in mijn kerk? En dat was dan niet van de kerk zoals we die nu kennen. Dat idee ontstaat eigenlijk pas in de 12e, 13e eeuw. Het begint in de 11e eeuw. Als dat hele idee van eigen kerken toch een beetje in slecht aanzien komt te staan. Om allerlei redenen. Ik denk gewoon omdat het gevoel van een soort heiliging van het christendom wordt. Het christendom is echt heel goed gevestigd dan. Je krijgt die kruistochten. En dat deden heel veel mensen aan mee. Dat was echt de eerste grote christelijke beweging sinds de Romeinse tijd eigenlijk. En heel interessant dat de paus die ontwikkelt zich dan tot een centrale figuur in die christelijke organisatie. In dat wegduwen van die wereldlijke heren uit die kerk. Met al hun eigen kerken en dat soort dingen. En dat de priesters niet meer mogen trouwen, dat komt ook uit de koker van Rome dan. En dan ga je eigenlijk zien dat de paus een eigen bureaucratie begint te ontwikkelen. Volgens sommige historici, ik geloof dat Pieter Hedder dat ook zegt, eigenlijk zijns ondanks. Omdat in die 11e, 12e eeuw dan is dat hele idee van die krijgen koninkrijken begint een beetje te verdwijnen. De handel bloeit op, je krijgt overal steden. Het wordt een hele andere sfeer. En die koninkrijken worden ook steeds beter georganiseerd. Ze krijgen ook belastingen, bureaucratie. Er ontstaat ook een soort heerschappij van het recht. En in het recht moet je een hoogste arbiter hebben. In het wereldlijk recht is dat altijd de koning. Dat is nogal makkelijk. Maar als twee bisschoppen ruzie krijgen, of een priester met een bisschop.
Ja, daar was eerst de keizer, stond daar, ja. De Romeinse keizer. Maar...
En dan ontstaat er dus, is het hele idee dat dat via recht moet worden geregeld. Het Romeinse recht wordt dan ook heel erg belangrijk. En dan wordt er eigenlijk een beroep op de paus gedaan als centraal idee. Dus er is een constante stroom van rechtszaken die aan Rome worden voorgelegd. En dat is eigenlijk de basis van de macht van de paus. Want dan heeft hij ook echt macht. Dan kan hij zeggen, zo is het en niet anders. En
het klinkt een beetje als een rotklusje de hele tijd. Al die administratieve rondslomp over alle rechtszaken.
Je kan er ook goed aan verdienen, want dat kost allemaal geld natuurlijk. En dan wordt de paus dus belangrijk. Dan gaat hij zich ook met koninkrijken bemoeien. Dus de bekende ruzie met de Engelse koning om allerlei redenen. Ja, en dan ontstaat er eigenlijk de kerk... Zoals wij denken dat hij al die tijd heeft bestaan. Met een hiërarchie, met bisschoppen die te maken hebben.
Ja, en daar heb je natuurlijk nog weer alle stromingen binnen het christendom. Maar goed, die voeren te ver om nu allemaal uit.
Ja, we hebben het protestantisme natuurlijk, die ook weer uit elkaar valt natuurlijk.
Ja, dus het zijn eigenlijk drie transformaties geweest die we tot de huidige staat hebben doorlopen. Ja. En waar ik nou nog heel erg benieuwd naar ben. Jij noemde eerder al in deze uitzending ook, had je het over de ideologie en zo. En is er nou een soort unique selling point waardoor we toch kunnen zeggen van nou, uiteindelijk beklijft het christendom wel. Hè? Als ik het zo hoor, had het op heel veel momenten dus ook heel anders kunnen lopen. Maar is er nog iets binnen deze religie waarvan je zou kunnen zeggen, nou, dat is het wat mensen zo aanspreekt.
Als je religie ziet als memes, in de zin zoals Richard Dawkins dat ziet. Dus dat gedachten, net zoals genen, van generatie op generatie worden overgedragen. En dat de beste gedachte wint. Ja. Wat is dan, want Nietzsche vindt het christendom een religie van slaven, van losers basically. Omdat er meer losers dan winners zijn op de wereld, was het onvermijdelijk dat daarom het christendom gaan winnen. Dus theologisch, was het ook niet theologisch onvermijdelijk dat het christendom zou winnen?
Nou, dat is eigenlijk het oude verhaal, dat het onvermijdelijk was. Dat het zo, tegenwoordig schrijft niemand dat echt meer op, maar je leest in boeken over de oudheid uit de jaren 50 en 60, in de jaren 70 nog, van ja, het polytheïsme, het heidendom was in verwarring en christendom bood daar de oplossing van. Terwijl als je gaat nadenken, ja, waarom eigenlijk? Want je hebt het nu over losers. Ik denk dat heel veel mensen wel zwaar onderdrukt werden. Maar als jij een boer bent, dan ben je ook je eigen baas. En het is echt niet zo dat je als je slaaf bent.
Dat de laatste zullen de eerste zijn en zo. En dus denk je, nou ja, dan, als je dan je leven op aarde niet zo fijn was, en dat was natuurlijk heel lang voor heel veel mensen niet het geval, had je in ieder geval nog het christelijk hiernamaals.
Ja, maar het grappige is dat hiernamaals eigenlijk pas in de vierde, vijfde eeuw ontwikkeld is. Daarvoor...
Klopt, en toen kreeg je die acceleratie in het aantal bekeringen ook.
Ja, dat zou kunnen, dat ermee te maken
Ja, die belofte van verlossing die je dan eigenlijk
Want wij hebben natuurlijk, en ik voel mezelf ook zeer aangetrokken tot het soort verklaringen als Peter Heather verzint. Dat is allemaal heel rationeel, dat is geopolitieke redenen, sociologische redenen waarom dat gebeurt. Maar het blijft religie. Het heeft ook te maken met hoe mensen menselijk geestes leven, met een menselijke ziel. Dus hoe je denkt over dingen die zich onttrekken aan de pure rationaliteit.
Ja, en leven na de dood.
Ja, dat soort dingen inderdaad. Dus
het grappige is dat het leven na de dood bijvoorbeeld in heidense kringen met dat neoplatonisme eigenlijk eerder ontwikkeld is dan het christendom.
Dus dat is geen reden om over te stappen.
Je kan zeggen dat het in de vierde eeuw groot wordt omdat je dan een soort fusie krijgt met dat neoplatonisme. Dan wordt dat belangrijker.
Ja. En er zijn ook wat dingen, zoals bijvoorbeeld de strenge blik op seksualiteit en zo, die juist niet zo aantrekkelijk waren.
Ja, maar er zijn een paar unieke dingen in het christendom die het eigenlijk heel onaantrekkelijk maken. Eigenlijk. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen, het is echt een wonder nodig om zo'n godsdienst te laten groeien. Dat is namelijk echt vrij bijzonder. De afwijzing van seksualiteit, die natuurlijk in de praktijk werd er wel een draai aan gegeven. Maar er zit heel diep in dat christelijk geloof dat seksualiteit slecht is. Nou, daar groei je niet mee. Nee. De definitie niet. Nee. Maar ook de afwijzing van familie bijvoorbeeld. Dat in het Nieuwe Testament, en dat wordt ook later in het christendom ook wel herhaald. Christus is belangrijker dan de familie. Dus dat groeit, dat is echt vrij bijzonder hoor, ja. Dat de afwijzing van familie bij grote godsdiensten. En heb je ook nog, dat vinden we nu dan heel sympathiek, een soort subversiviteit, een soort tegen het gezag ingaan. Dat zie je al in de afwijzing van die vergoddelijking van de keizer, maar dat zit heel diep in het christendom. Christus is koning, niet de wereldlijke machten, die hebben eigenlijk niks te vertellen. In de praktijk draaien ze natuurlijk goed mee, want ze doen precies wat die keizer zegt op een gegeven moment. Maar er zit in het christendom een anti-gezagselement. En ja, dat zijn dus eigenlijk allemaal redenen waardoor het niet zou groeien.
Ja.
Toch weer dat anarchistische erin. Ja.
Maar dat exclusivisme, dat zekere sectarische, dat kan een factor, zeker in het begin een factor zijn geweest. Er is, en dat is heel omstreden, maar wordt wel vaak gezegd dat de christenen zich hun barmhartigheid ook echt uitoefenden in wederzijdse hulp. Dus als je christen werd, dan kreeg je bij wijze van spreken te eten als je honger had.
Een beter sociaal netwerk.
Dan krijg je een hele familie erbij, zou je kunnen zeggen.
Ja, of dat nou helemaal waar is, dat vraag ik me af. Want ik bedoel, dat kan ook gewoon binnen de buurt waar je woont. Dat hoeft helemaal niet op religieuze grondslag of via je beroep. Hè? Want in de middeleeuwen, de christelijke tijd, heb je ook dat soort verenigingen van de gildes. Dat werd wel op, die hadden dan wel een heilige of zo, maar dat was natuurlijk niet in essentie religieus. Dat was gewoon economische hulp onderling. Ik denk eerlijk gezegd dat er geen geheime meme is van het christendom waardoor het succesvol is. En ik denk dat boek van Heather dat ook wel aantoont, is een beetje te zwaar gezegd misschien, maar aannemelijk maakt dat er dus een paar keer een kantje boord was geweest. Dus dan zit je met je fantastische ideeën en prachtige, barmhartige aantrekkingskracht. Maar als Constantijn zich niet bekeerd had, als die vervolgingen langer waren doorgezet, dan was het allemaal totaal anders gelopen. Hoe het dan was gelopen weet natuurlijk niemand, want de christendom is zo intens belangrijk als organisatievorm geworden.
Dat blijft reden voor speculatie. Nou, Hendrik, het is duidelijk te horen. Ik denk dat jij wel bijna cum laude bent afgestudeerd hierop, of niet? Dus je hebt
nee.
Pijnlijk, pijnlijk.
Ik geef je een hoog cijfer.
Vele eerste zullen de laatste zijn, dus dat kan me niks schelen.
Precies. Hey, dankjewel voor je uitgebreide toelichting hierop. Dank ook Bart Funnekotter en natuurlijk Janne Geerken voor het maken van deze podcast. De muziek die je hoort is van het Dudo Quartet en wij zijn er volgende week weer. Tot dan!